Chippenkaart.
Op elke kaart staat een vraag en die vragen die worden getrokken door de gast zelf. En dat is vanavond Willem Melging, historicus, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een boek geschreven, Waarom Duitsland, over Duitsland als leider van Europa tegen wil en dank. Een korte samenvatting van de moderne geschiedenis van Duitsland. En de vraag dat het, waarom het eigenlijk zo is dat Duitsland nu het voortouw heeft in Europa en of dat eigenlijk historisch niet vreemd is. Willem Melging, welkom.
Goedenavond.
Waarin is Duitsland anders dan andere landen in Europa? Waarin zit in essentie dat verschil? Meteen maar een hele grote vraag.
Ja, nou, het verschil zit eigenlijk in twee dingen. Ze zijn het grootste van Europa. Ze waren eigenlijk al het machtigste van Europa, maar door die deling waren ze een beetje gehandicapt. Ook een beetje zo'n tabel. Van er is een deel weg. Maar vanaf 1990 niet. Dan zijn ze in één klap zijn ze gewoon groter dan de anderen. Meer mensen. Ook al vrij veel economische krachten bij gekregen. Dus ja, dan zijn ze gewoon echt met afstand de grootste. En de machtigste. En het andere, en dat is het grappige van het moderne Duitsland, is dat Duitsland tot 1945 een soort de brekenbeen van Europa is. Ze hebben een malotige keizer en dan krijgen ze een democratie die helemaal niet functioneert, hè, de Republiek van Weimar. En dan krijgen ze ook nog eens Hitler, die heel Europa in de ellende stort, en Duitsland ook. En na 1945 is het eigenlijk een soort succesverhaal van, nou ja, zeg maar, de meest stabiele democratie van Europa. He, waar andere landen tientallen kanseliers of minister-presidenten doorheen jassen, zoals Italië, doen zij het met een handjevol. Die mensen regeren ook allemaal 10 jaar minstens. Dus een heel erg stabiel en standvastig democratie. Die zich tot op de dag van vandaag bewijst.
Je behandelt heel overzichtelijk en relatief beknopt die hele totstandkoming van het hedendaagse Duitsland. Dat enorme machtsblok in het centrum van Europa. Van een land dat van kleine staatjes vrij langzaam één land werd. Wat je net zegt, die debakels die er kwamen. Ja, en toen de eenwording. Er zijn ook lessen te leren voor andere landen. Want de vraag is natuurlijk, blijft het zo'n stabiel land? Blijft het zo'n stabiele democratie? Jij lijkt optimistisch. Waarom?
Ik ben aan het. Toen ik het laatste hoofdstuk aan het schrijven was, was ik heel optimistisch. Toen brak opeens deze migrantencrisis uit. Waar Merkel zich toch niet van haar meest handige kant of gewiekste kant liet zien. Dat kan ze ook zijn, maar dat was hier niet. Maar ik denk dat de basis van de Duitse politiek en ook van zeg maar de hele Duitse samenleving toch buitengewoon stabiel is. En mensen verwijten Merkel nu dat ze bijvoorbeeld zei van wir schaffen das, of dat ze die mensen welkom heeft geheten. Maar zij was de enige die nog min of meer een plan probeerde te trekken. Of het een goed plan was, is weer een andere vraag. Maar die andere landen zaten alleen maar als een soort konijntjes in de koplampen van die aanstormende migranten te kijken. En die wisten helemaal niet wat ze moesten doen. Merkel probeerde er nog een draai aan te geven. En dat is ook eigenlijk een beetje de rode draad in haar politiek, maar eigenlijk in de hele Duitse politiek, voortdurend het idee van we moeten dat Europa bij elkaar houden. Want Duitsland die voelt zich zeer ongemakkelijk als ze los zouden raken van de rest. En ze hebben het idee dat Europa als een geheel toch wat sterker is dan de som der delen.
Als je het vergelijkt met
grootmachten als China en Amerika.
Als je het vergelijkt met Nederland, zijn ze politiek wat anders vormgegeven.
Ja.
En dat heeft bepaalde voordelen. Waarin zit dat verschil?
Ik begin mijn colleges voor studenten als het over Duitsland altijd met, waar is Duitsland anders in dan in Nederland? Nou, twee dingen. Het is een federale staat. Dus wij hebben wel provincies, maar de Duitse länder, die zijn veel machtiger en hebben veel meer eigen bevoegdheden dan Nederlandse provincies. Dat zijn meer doorgeefluiken voor de centrale overheid. En het tweede is dat het politieke systeem, en dat hebben ze door schade en schande ontdekt. Het politieke systeem in 1949, toen ze een grondwet kregen, buitengewoon slim in elkaar is gezet, waardoor, en dat is volgens mij de kern van de Duitse stabiliteit, je kunt in Duitsland een regering niet zomaar wegsturen. En waarom is dat? Omdat in de jaren 30, dus voordat Hitler kwam, de communisten en de nationaalsocialisten samen de hele tijd regeringen konden wegsturen. En dat is in en dan vervolgens de boel gewoon de boel laten en kijken wat er van komt. Dat is in het moderne Duitsland onmogelijk. Je kunt niet zomaar een motie van wantrouwen indienen en dan zeggen, nou, gaat u maar weg. Wat je wel kan, en dat heet dan een constructieve motie van wantrouwen, is zeggen van, nou, hè, bijvoorbeeld in Nederland, we vinden Rutte niet meer voldoen. Iemand in de Kamer, Jesse Klaver, stelt zich kandidaat en zegt, ik word de nieuwe minister-president, wie stemt op mij? En hij moet dan een meerderheid van het parlement achter zich krijgen en dan is hij de nieuwe minister-president. Nou, dat is zo moeilijk. Dat is in Duitsland maar twee keer geprobeerd in de hele geschiedenis, waarvan het één keer mislukt is en één keer gelukt is. En de partij die dat gedaan heeft, die dus mee is gaan stemmen met de oppositie, dat horen ze tot op de dag van vandaag, krijgen ze dat dus nog steeds nagedragen.
Want dan ben je ook een matenaar, omdat
precies.
Je moet dan je eigen,
ja,
kanselier
coalitie opblazen. Ja, dat zou dus zijn dat nu bijvoorbeeld Jesse Klaver zegt, wie stemt op mij? En dat Diederik Samson en de PvdA zeggen, nou, dat is een hartstikke gaaf idee, dat doen we. Dan wil daarna eigenlijk niemand meer met jou regeren. Of in ieder geval heb je voor de rest van je bestaan een soort aura van de verrader over je. En dat is een dat geeft het Duitse systeem, zeg maar, die stabiliteit van de regeringen die gewoon lang door kunnen regeren en zich ook wat minder hoeven aan te trekken van de waan van de dag. En dat geeft de kanselier, omdat hij gekozen is door een meerderheid van het parlement, een enorm goed mandaat, een sterk mandaat.
Terwijl de rest van het systeem is gericht juist op compromissen,
ja,
en op het temperen van de macht. Dus het is in die zin een wat,
het is een heel
dualistisch systeem. Ja. Aan de ene kant veel stabiliteit, maar tegelijk ook het temperen van die macht.
Het is ook soms wel heel erg saai. Er zitten heel veel controles in. Dus als we er niet uitkomen, dan wordt er onmiddellijk een commissie benoemd. Nou, wat er in die commissies gebeurt, dat weet echt niemand. Ook journalisten komen daar heel moeilijk achter. Dat heeft al gauw het idee van achterkamertjespolitiek. Maar goed, soms kunnen die heel efficiënt zijn. En dan komt er altijd wel een compromis uit. Dus de Duitsen, ook om polarisatie, zoals in de jaren 30, polarisatie te voorkomen, zit er eigenlijk op allerlei plekken in de gang van zo'n wet, zitten er momenten ingebouwd waarin een compromis gemaakt moet worden. En dat, ja, dat is misschien niet groots en meeslepend, maar wel bevorderend voor stabiliteit en voor brede consensus als je wat doet.
In het boek gaat het natuurlijk ook over bier, Volkswagen, worsten en krimis.
Ja, ik wou het wat levendiger maken. Dus ik heb 10 van die kadertjes erin gezet met dit soort belangrijke levensvragen. Wat is Duits bier? Wat is Duitse worst? Waarom is Volkswagen eigenlijk vanaf de dag van de oprichting een oplichter? Dat soort belangrijke levensvragen.
Ben je eigenlijk van Duitsland gaan houden? Want je bent al zo lang historicus gespecialiseerd in de Duitse geschiedenis en het land?
Nou ja, ik heb een tijd in Berlijn gewoond, begin jaren 80. En toen was Berlijn wel echt een beetje, het was op de rand van de bankroet. Oost-Berlijn, daar hebben we het niet eens over. Daar vielen de balkons gewoon spontaan naar beneden. Dat was helemaal niks. Maar Berlijn had toen al wel een soort rauwe energie, die het nog steeds wel heeft, maar en altijd als ik uit de trein stap of uit de auto, maar ik ga meestal met de trein Berlijn uit de trein stap, dan denk ik, hé, lekker. Het is zo'n bijzondere stad. En het is nu veel gelikter dan in de jaren 80 natuurlijk, maar het is nog steeds wel heel apart. Dat geldt niet voor alle Duitse steden, hoor. De meeste zijn behoorlijk truttig en heel erg well-to-do, zoals Frankfurt en Düsseldorf en München. Maar ik vind Duitsland wel ongelooflijk fascinerend. Ja. Of ik er echt van hou, weet ik niet. Maar mijn beste vrienden zijn Duitsers, dat dan weer wel.
Wil je een kaart trekken? Want Ja. Dat is het systeem. Er staat een vraag op en die moet je dan ook beantwoorden.
Die moet ik beantwoorden.
Nou ja,
maar ook naar waarheid. Of dit is één kaart, hè?
Ja.
Ja. Wat zou jij jezelf veranderen? Nou, eigenlijk niks.
Nee, helemaal niks. Goed zo.
Nou, ik probeer al jaren af te vallen. En dat is aardig gelukt. Maar ik zou nog wel wat meer willen afvallen. Maar ik zou... Nee, ik ben eigenlijk wel... Ja, ik ben ook op de leeftijd dat als je nu nog iets aan jezelf zou willen veranderen... dat je dan misschien toch wel een heel treurig leven hebt gehad. Dus nee, ik ben heel tevreden wat dit betreft. Nog één.
Ja, nog een kaartje. Je bent er nog niet vanaf.
Nee, niemand pakt nooit de eerste natuurlijk. Altijd midden uit de stapel.
Dat is een mooie.
Welke collega verdient meer waardering? Ja. Ik moest gelijk aan collega's denken die allemaal al met pensioen zijn. Maar van de collega's die er nu zijn, ja, wat is meer waardering? Een betere, een salarisverhoging of zo? Ik ben erg gesteld op mijn jongere collega's. En ik denk bijvoorbeeld aan vanuit mij gezien jongere collega's. Bijvoorbeeld Jeroen van Santen, biograaf van Willem II. Of Niek Pas, groot kenner van de provo's. Dat vind ik mensen die misschien nog wel eens een keer... wat meer waardering zouden moeten krijgen... in de vorm van een wat hogere functie of iets dergelijks. Hoewel dat is altijd weer dood in de pot. Als die mensen dan opeens hoogleraar worden... hebben ze nooit meer tijd om een mooi boek te schrijven.
En want dan hebben ze allemaal dingen... Maar het duurt lang...
Dat kunnen ze allebei zo aardig, dus...
Het duurt lang voor een historicus. Jouw eigen gang naar een vaste plek aan de universiteit duurde ook heel lang.
Ik hoor bij de generatie die van het ene tijdelijke contract naar het andere strompelde. En ik kreeg een tijd geleden een mail dat ik 25 jaar in dienst was. En toen bleek ik een ordner vol met tijdelijke aanstellingen te hebben. Maar dat... nu heeft iedereen de ZZP'er. Dan weet je misschien niet beter. Maar er was altijd wel een soort spanning tussen degene die wel een vaste baan hadden en al die mensen van echt al ver in de 30, soms begin 40, die dan nog steeds op tijdelijke contracten zaten. En wat op een gegeven moment natuurlijk bizar was, omdat je toch steeds hetzelfde werk deed. Je ging niet opeens op de universiteit stofzuigen. Je gaf nog steeds die colleges. Dus dat was eigenlijk een beetje oneigenlijk gebruik van die contracten.
Heb je wel eens op het punt gestaan dat je dacht... ik weet niet of het volgende contract komt of het gaat niet meer gebeuren... dat je dacht, ik moet al die geschiedenistijdschriften... die vakbladen opzeggen en een andere baan gaan zoeken... of een andere carrière beginnen?
Nee, ja soms dacht ik wel eens dit... nu gaat het misschien echt definitief verkeerd. Maar daar moet je niet door uit het veld laten slaan. En ik denk als je gaat twijfelen dat je er gelijk mee op moet houden. Want je gaat niet aan de universiteit werken om heel veel geld te verdienen. Je gaat ook niet voor maatschappelijke status... of dat je een fijne auto voor de deur krijgt. Dat allemaal niet. Je doet het omdat het gewoon heel erg leuk is... En dat je in je werk een ongelooflijke vrijheid hebt om te na te denken, om te lezen, te schrijven. En ik vind het persoonlijk ook heel erg leuk om met studenten om te gaan. Ik heb het idee dat ik daardoor wel wat jonger blijf dan andere zestigers die alleen maar tegen andere zestigers aan zitten te kijken. Dat je toch ook wat meer impulsen krijgt De moderne jeugd, zeg maar. En je ziet ze ook veranderen van jaar tot jaar. Ze kunnen weer andere dingen dan degene voor je. En andere dingen kunnen ze opeens meer niet meer. Maar dat hoort er allemaal bij. Ik denk dat je, als je de keuze maakt om in dit werk door te gaan... dat je wel heel erg zeker moet weten. Een zekere bevlogenheid moet hebben, ja.
Wil je nog zo'n kaart trekken?
Ja hoor. Nee, mijn vrouw zegt wel eens, die werkt ook op de universiteit... hier werken eigenlijk alleen maar gekken. Maar dat is wel een prettig soort gek.
Ja.
Wie zou minister-president moeten zijn? Tja, eigenlijk niemand. Nee.
Eigenlijk moeten we een bondskanselier hebben.
Nou ja, kunnen we onszelf niet aansluiten bij Duitsland. Dan krijgen we, als je naar Merkel gaat, is... Nou ja, ik ben erg gecharmeerd van het feit dat Mark Rutte historicus is. Ik heb hem volgens mij ook wel eens op college gehad, in Leiden nog. Maar dat vind ik altijd wel een prettig soort iemand. Ik vind het probleem bij veel politici... En dat geldt ook wel een beetje voor Rutte, hoewel minder dan misschien bij de meesten, dat ze eigenlijk zo heel nadrukkelijk met hun volgende baan bezig zijn. Hè. Ze willen nooit iemand voor het hoofd stoten. Het zijn een soort Teflon-politici die eigenlijk alles van zich laten afglijden, maar eigenlijk ook nooit een heel erg radicaal standpunt innemen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de moderne tijd van... Je moet echt flexibel zijn, go with the flow, teamwork.
Nergens later op worden teruggepakt of afgerekend. Of...
Ik zat er laatst over na te denken. En toen dacht ik van ja, al die minister-presidenten... van vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen hadden we het over de wederopbouw en zo. Dat was eigenlijk heel bijzonder. Het waren allemaal oude kerels die helemaal niks te verliezen hadden. Die al lang carrière hadden gemaakt. Niks hoefde te bewijzen. Zich ook geen zak aantrokken van hun adviseurs of zo. Dus Adenauer, De Gaulle, Drees. In Italië had je de Gasperi. Allemaal van die mensen die eigenlijk al in vorige regimes... Adenauer was al burgemeester toen de keizer nog de baas was in Duitsland. En die gewoon eigenlijk volkomen ongeremd... dat Europa uit de modder hebben getrokken. En dat soort politici, die mis je wel een beetje.
Die niks meer te verliezen hebben.
Zeg maar, die ontbreekt nog wel eens. Ik zou willen dat Mark Rutte wat steviger in zijn schoenen stond.
Het boek heet Waarom Duitsland, leider van Europa tegen wil en dank. Willem Melging, dank je wel.
Graag gedaan.